En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. Romeinen 8, de versen 18 tot en met vers 39. De te zingen psalmen zijn en psalm 3, vers 2. Psalm 105, vers 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 118, vers 3 en 4. Psalm 56, vers 5. En Psalm 68, vers 10. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Romeinen 8, de versen 18 tot en met 39. De te zingen psalmen zijn Psalm 3, vers 2. Psalm 105, vers 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 118, vers 3 en 4. Psalm 56, vers 5. En Psalm 68, vers 10. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn vanmiddag voort met het zingen uit Psalm 3 en daarvan vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, hef mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En wat er volgt, het is Psalm 3. En daarvan vers 2.
Thank you.
we beleiden vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen en een ieder van u die spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmiddag vinden opnieuw in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8. En daarvan vers 18 tot en met 39. Ik noem u als de schriftlezing Romeinen 8, te beginnen bij vers 18 tot en met 39.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als het met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om dienst wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, door de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in de hoop zalig geworden. De hoop, nu die gezien wordt, is geen hoop. Want er geen iemand ziet, waarop zal hij het ook hopen. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die ook gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij den ganzen dag gedoord. Want we zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.
Gemeente, we zetten dan de dienst voort met het zingen uit Psalm 118, de versen 3 en 4. En inmiddels zal er gecollecteerd worden, van harte worden, die bij u in uw milddadigheid nogmaals aanbevolen. En we zingen dan Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En het vierde, de Heer is aan de spits getreden dergenen die mij hulp bieden. Ik zal gered uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. En wat er volgt, het is Psalm 118, vers 3 en 4.
Thank you.
verdere tekst die vindt u in het u voorgelezen gedeelte. Romeinen 8. En daarvan de versen 31 en 32. Romeinen 8. De versen 31 en 32. En er staat, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? We staan stil bij een onuitsprekelijke gave. In de eerste plaats God voor ons. Ten tweede de zoon niet gespaard. En ten derde alle dingen schenken. Nogmaals een onuitsprekelijke gave. Ten eerste God voor ons. Ten tweede de zoon niet gespaard. En ten derde alle dingen schenken. Paulus zegt, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Bij die woorden moet ik denken aan de profeet Jesaja. Die zegt namelijk in hoofdstuk 40, een stem zegt, roep. Waarop hij antwoordt, maar wat zal ik roepen? Wat moet ik roepen? Wat moet ik toch zeggen? Want alle vlees is als gras. En al zijn heerlijkheid is als een bloem tussen het gras. Het gras verdort. De bloem verwelkt en valt af. Een mens vergaat. De mens gaat naar zijn eeuwige huis. Maar het woord van onze God, dat bestaat tot in der eeuwigheid. En wie kan dat vatten? Dat Jezus Christus naar de aarde moest komen. Dat hij moest lijden. Dat hij de straf op hem nam. Dat hij dat gewille wilde doen. En dat voor een volk dat hem verliet. Dat vluchtte. Of dat eerste voor de voeten liep. Dat hem niet verstond. Er is geen mens die van nature naar de Heere vraagt. En wanneer het door genade is, dat u hebt mogen leren vragen naar hem, dan komt u daarna tot uw schade en schande tot de ontdekking, dat je zo vaak moet mistasten, dat je zo vaak ernaast zit, dat je zo vaak de zonde toch weer liever doet, dan dat je de Heere zoekt. Wat is toch de mens? Wat is er in de mens te prijzen? Dat God de Heere aan zo'n mens nog gunsten zou willen bewijzen. Ja, wat is de mens? En wat moet de mens dat toch zeggen? Maar Paulus heeft over grote dingen in dit hoofdstuk gesproken. Romeinen 8. Is echt een hoogtepunt in de brief. Hij heeft heerlijke dingen verkondigd. En dan is het dat hij in vers 31 zegt. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Wat kan ik er nog meer van zeggen? Want ik kan er in feite alleen maar van stamelen. De grootheid en de goedheid van God. De genade en de gewilligheid van hem. En dan vat hij het daarin samen. Wanneer God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En zo is het toch. Je kunt op omstandigheden letten. En die omstandigheden die kunnen buitengewoon zwaar zijn. Omstandigheden kunnen zo negatief uitpakken. Je kunt zien op mensen. Je kunt zien op je kind. Je kunt zien op artsen, verblikkendige. En toch, wanneer God voor je is, wie zal er dan tegen je zijn? Wanneer God brood is, wie zal er dan contra kunnen zijn? We hebben het gezongen vanuit Psalm 118. En daar staat het zo, de Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal mij toch een mens doen? Die psalmist die wist van de moeite. Die wist van de verdrukkingen. Die wist dat ze van alle kanten op hem aanstormden. Om hem te niet te doen. Om hem te vernietigen. Maar, zegt hij, de Heer is bij mij. En daarom zal ik niet vrezen. Wat zal mij toch een mens kunnen doen? Toen het ooit gebeurde ten tijde van het Oude Testament. Dat het Syrische leger op zoek was naar de profeet Elisa. En dat ze dachten dat ze hem hadden. En dat ze met een groot leger rondom het stadje gelegerd waren. En dat 's ochtends vroeg de knecht van Elisa zegt: meneer de profeet, het is een verloren zaak voor ons. Want kijk toch eens hoeveel vijandige soldaten dat er rondom de stad zijn gelegerd om u op te pakken. En Elisa bleef toch zo kalm. Elisa was niet van zijn stuk te brengen. En Elisa, hij zei: maar die bij ons zijn meer dan die bij hun zijn. En die knecht begreep er niets van. Maar die knecht die zag ook niet dat wat Elisa zag. En Elisa zag het wel aan die jongen, dat hij het niet begreep. En toen bad Elisa in stilte: Heere, opent u zijn ogen. En toen gingen de ogen van de jongen open. En toen zag hij achter die vijandelijke soldaten nog een leger. En dat was een leger van engelen. Met een getrokken zwaard. Om Elisa te hulp te komen. En daarom kon Elisa ook zeggen: wanneer God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Als zoals het in Hebreeën 13 staat: de Heer is bij het herde. Ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Nou is dat een schaapje. En vanmorgen is het er ook nog even over. Over een schaap. Dat de stem van de herder hoort. Maar dan gaat het erom zo'n hulpeloos schaap. Dan gaat het om zo'n kwetsbare. Dan gaat het over een kind. Het gaat over een kind Gods. En dat dan zeggen mag: de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ik hoef ook niet bang te zijn. Want de herder is bij mij. Wat zou een mens mij toch kunnen doen? Maar ja, wellicht dat u zegt in uw omstandigheden: het loopt wel eens geweldig tegen. En het is niet altijd dat ik dan zie dat de Heer ook bij mij is. Het kan zo tegenlopen dat ik moet zeggen: al deze dingen zijn tegen mij. En ook dat hoor ik een kind van God in de boek Genesis zeggen. Jacob, wanneer hij Jozef al kwijt is. En Simeon heeft achter moeten blijven in Egypte. En dan komen de broers en ze zeggen: vader Jacob, de volgende keren dat wij koren gaan halen, moet Benjamin ook mee. En Jacob wil dat niet. Jacob roept uit: gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet. Simeon is er niet. En moet dan Benjamin ook nog worden weggenomen? Al deze dingen zijn tegen mij. Zo lag dat bij Jacob. Zo lag dat bij een gekende. Zo lag dat bij een gelovige. En die het niet meer kon overzien. En die moest beluiden: alles is tegen mij. Of dan denk ik aan een Elia. Wanneer die vlucht voor Izebel. En onder een jeneverstruik terechtkomt ergens in de woestijn. En dat hij dan zegt: Heere, ze hebben uw altaren afgebroken. Ze hebben uw profeten gedood. Ik ben de laatste van de profeten die is overgeschoten. En ze willen mij ook doden. Het heeft allemaal geen zin meer. Waarom leef ik eigenlijk nog? Waarom moet ik nog verder werken? Neemt u mij maar weg. Het leven heeft voor mij geen zin meer. En heeft Job zich niet tot dezelfde wijze uitgedrukt? En dat Job ernaar verlangde om dood te zijn. En dat hij zelfs zegt dat in het graf de rustende vermoeiden van kracht, dan wordt de stem van de drijver niet meer gehoord. Het is toch wat? Dat iemand die de Heer vreest, dat iemand die God liefheeft, tot zover kan komen, dat hij zegt, was ik er maar niet meer. Was ik maar dood. Is toch onbegrijpelijk? En toch dat gebeurt. Dat gebeurt wanneer de Heer zijn kinderen beproeft. Dat gebeurt wanneer de Heer het vuur van de beproeving zo hoog op doet laaien, dat zijn volk het niet weet. En dat blijft toch helder. Hij zal de zijnen niet begeven. Hij zal ze niet verlaten. Zo God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Mevrouw en ik die lazen een deze dagen uit het boek Daniël. We waren daaraan toegekomen in de dagelijkse schriftlezing. En dan lees je daar van de vrienden van Daniël. En dat gouden beeld van Nebukadnezar, waarvoor ze niet wilden knielen. En dat Nebukadnezar hun bezwoer dat wanneer nog een keer de muziek zou klinken, dat ze dan toch echt moesten knielen. Want anders dan zouden ze in de vurige oven worden geworpen. En wat gaven ze daarvoor antwoord? Koning, we zullen uw beeld en uw goden niet dienen. En al is het dat wij in de vurige oven worden geworpen en dat de Heer ons daaruit niet spaart. Ja, zo zeiden ze dat. Al is het dat we moeten omkomen in het vuur, dan nog zullen wij voor uw goden ons niet kunnen buigen. En hoe de Heer dat beloont. Want het vuur heeft hen niet beschadigd. En er was nog iemand in die oven. Hij is die man die tussen de myrten wandelt. Dat is die man van wie de bruid in het hooglied zegt, ziet hij mij komt, springende op de bergen en huppelende over de heuvels. Die man van wie er staat, hij is blank en rood en hij draagt de banieren boven 10.000. Wanneer de God voor je is, wie zal het dan tegen je zijn? Dat was mijn eerste gedachte. Maar dan ten tweede, de zoon niet gespaard. En Paulus gaat dan toch verder. Paulus kan niet ophouden bij vers 31, bij alleen de vaststelling, zo God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Wat toch ook alleen maar van toepassing is op alle die de Heer mogen dienen. Op allen die waarachtig hem mogen vrezen en geloven. Maar dan is het niet dat hij daar een punt plaatst en dat hij daar een amen zet. Maar dan heft hij een loflied aan. En daarin bezingt hij de rijkdom van allen. Die de Heer Jezus Christus gaan te voet vallen. Ja, dan bezingt hij de lof van hem. Die is de koning der koningen. Die is de zaligmaker van verloren zondaren. Die het verdorvene vernieuwt. Die verlorenen zoekt. Die zondaren behoudt. Die goddelozen verzoent. Want wat staat er dan? Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hij heeft het daarover God de Vader. Want God de Vader heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Gemeente, dat plaatst ons ook weer midden in de lijdensperiode. Vandaag is het de laatste lijdenszondag. En we leven toe naar de Goede Vrijdag, waarin Jezus Christus wordt herdacht te hebben gehangen aan het kruis en dat hij daar stierf. dat hij daar de geest gaf in de handen van zijn vader. En ook als je dat oppervlakkig bekijkt, heel die geschiedenissen, dan zeg je, wat is dat toch een ellende gebeuren geweest. Dat de Joden erop uit waren om Jezus Christus ter dood te brengen. Ze vonden dat hij niet langer leven mocht. En ze hadden op hun wijze een goed moment uitgekozen. Het was het paasfeest. En ze zorgden ervoor dat Jezus in handen van het Sanhedrin was terechtgekomen. Dat ze inmiddels voor hem het vonnis al hadden geveld. En dat ze vroeg in de morgen naar Pilatus gingen, zodat die het vonnis kon gaan tekenen. Nog voordat Jeruzalem goed en wel was wakker geworden. Om dan ook de meute het volk te kunnen bespelen, dat ze allen zouden roepen, weg met hem, kruis hem, weg met deze, geef ons maar Barabbas, maar laat deze niet los. Jeruzalem was in een extase, in een duivelse extase. En Pilatus, hij heeft dan nog wat pogingen gedaan om Jezus te kunnen bevrijden. Maar nee, toen uiteindelijk ook zijn eigen leven ervan afhing, heeft hij, zouden we zeggen, eieren voor zijn geld gekozen. Hij koos voor lijfsbehoud. En zo koos hij voor de dood van Christus. Wat een onrechtvaardige doel. Wat een onrechtvaardige rechtsgang is dat geweest. Wat een verschrikkelijk gebeuren is dat toch geweest. Wat hebben de Joden dat toch gedaan? En toch die dingen die moesten gebeuren. En Paulus zegt dit. God de Vader is zijn eigen zoon niet gespaard. Zijn eigen zoon heeft hij overgegeven. Die dingen, hoe vreselijk dat ze ook waren, die moesten gebeuren. Gemeente, dat is toch uiteindelijk het geheim van het christendom. En dat is toch de kern van het christelijke geloof. Dat ik nergens anders in kan roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Want ik kan het niet doen met wat ik ben. Ik kan er niet komen met een bekering, met een roeping, met... En noem het allemaal maar op. Maar dat alleen het bloed van Jezus Christus rein maakt. Van alle zonde. Dat alleen de betaling van hem op het kruis voldoet. God de Vader is zijn eigen zoon niet gespaard. Je wilt het allerbeste toch voor je kind. En je zoekt toch de beste medische zorg voor je kind. Is toch terecht. Ouder is wanneer je toch van je kind houdt. Dan zoek je toch het allerbeste. Je zoekt toch een voordeel. Je zoekt toch de beste behandeling. Je zoekt toch het beste onderwijs. Je zoekt toch het eeuwige leven voor je kind. En je bidt toch. En je vraagt toch. Och Heere, wilt u ook mijn kind zalig maken? En wilt u dat niet alleen doen met dat kind dat ik aan de hand mee kan nemen naar de kerk? Dat mijn arm leunt. Maar ook dat kind. Dat al lang en breed volwassen is geworden. Dat ook nog altijd gelukkig naar de kerk komt. Maar dan dat kind dat niet meer gaat. Dat kind dat op een dag heeft gezegd. Pa, ik ga niet meer naar de kerk. Ik geloof het eigenlijk niet meer zo. Het maakt op mij geen indruk. En ik heb lang gegaan. En ik heb nog een beetje gedacht en gehoopt dat het anders zou gaan worden. Maar het is niet anders geworden. En nu moet bij mij het hoge woord er maar uit dat ik er een punt achter zet. Ik ga niet meer. En dan kunt u praten wat u wilt. Maar ik heb er lang en breed en diep genoeg over nagedacht. Ik ga gewoon niet meer. En u moet me ook maar niet pressen en dwingen. Want dat helpt niet. En als u nog graag wilt dat ik thuis blijf komen, dan moet u er het liefste maar niet al te veel over zeggen. Want dat vind ik niet aangenaam. En daarom wil ik graag nog bij u thuis komen. Maar pa en ma, begin daar nou maar niet meer over. In hoeveel gezinnen spelen die zaken zich af. En dan die ouders die dat met vrezen en beven tegemoet zien. Waar de kinderen dan gaan. Maar dat ze wat aan hun kind zien en merken. Het is niet van harte. En ze gaan al mee omdat ze het moeten. En omdat ze dan bij het gezin behoren en thuis wonen. Nou vooruit, ze gaan dan nog. Maar als ze straks gaan studeren. En ze gaan een stage doen in het buitenland en een aantal maanden van huis. Oh, dan spreken kouders en die zien dat met angst en beven tegemoet. Zal mijn kind dan bij de kerk blijven? Zal mijn kind nog in de Bijbel blijven lezen? Zal mijn kind nog blijven bidden? En dan komt er een tijd en kun je met zo'n kind het er dus niet meer over hebben. Maar er is dan niemand die het u af kan nemen om voor uw kind te blijven vragen. Om voor uw kind de troon van de Heere aan te blijven lopen. Maar zo zuinig ben je toch op je kind. En zo zoek je toch het allerbeste voor je kind. En je wenst toch voor je kind. Dat het zal gaan in de weg, in het sporen van de bevelen van de Heere. Dat je kind gered zal worden. Dat je kind zalig zal worden. En dan lees ik hier van een vader. Die zijn zoon niet heeft gespaard. Dat is God de Vader. Die zijn enige geboren zoon heeft overgegeven. Eerder in deze Romeinenbrief zegt Paulus dit. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons is gestorven. Als wij nog zondaren waren. En wat is dat dan toch eigenlijk bizar? Dat God zijn zoon overgeeft voor een volk. Een volk dat hem niet zoekt. Een volk dat naar hem niet verlangt. Een volk dat naar hem niet vraagt. Want gemeente, ik vraag van nature niet naar hem. En u vraagt van nature ook niet naar hem. En niemand van ons is er die van nature naar hem vraagt. Wat is het dan toch een wonder dat Jezus Christus zich wilde overgeven voor diegenen die naar hem niet wilden vragen, die hem niet wilden zoeken. En Paulus is daarvan het voorbeeld bij uitstek. Want Paulus heeft voordat hij tot bekering kwam, ja, het uiterste gedaan om de naam van Jezus Christus van de aardbodem uit te roeien. Hij was berucht. En in Damascus, daar beefde men toen men hoorde dat Saulus van Tarsus in aantocht was. En ze hadden de verhalen gehoord vanuit Jeruzalem, hoe dat hij daar de schrik voor de christelijke gemeente was. En uitgerekend die Saulus heeft het moeten ondervinden. Dat waar hij niet wilde. En waar hij vocht. En zich tot het uiterste toe verzette. Dat de Heere God op zijn tijd sprak. Neer die wapens, Saulus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Ja, Saul, het valt je zwaar. Je hielen tegen de prikkels te slaan. En vanaf dat moment was er een ommekeer. In het leven van Saulus. Die later zich Paulus noemde. En dan kan hij je toch echt ook wel belijden. Dat Jezus Christus is gestorven. Toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog vochten voor onszelf. Toen wij nog streden voor ons eigen. Toen wij hem verwensten. Toen was het dat hij gestorven is. Zo heeft de Vader hem overgegeven. En dan denk ik aan die geweldige geschiedenis van Abraham die zijn zoon Isaac moet gaan offeren. En u weet het, Abraham is gegaan. En zijn zoon, zijn enige, een jongen van de belofte. Een jongen die door de onmogelijkheid heen is geboren. Een jongen die op Gods tijd dwars door het onmogelijke heen. Aan hem en aan Sarah zorgen werd toebetrouwd. Kind van de belofte. Aartsvader. En dan dat onmogelijke bevel dat Abraham krijgt. Ga naar het land Moria. En offer daar op een van de bergen je zoon die je lief hebt. Mij tot een brandoffer. Je hebt het afgelopen week op een paaswerkmiddag. In Katwijk. Daar ben je stil mogen staan. En dan komt het opnieuw zo naar je toe. Zou je toch niet doen? Je eigen kind op te offeren. En Abraham heeft hem vastgebonden. Met zijn handen. Met zijn voeten. En op het hout gelegd. Het hout van het altaar. Dat hij eerst op de schouders van Isaac had gelegd. En Isaac heeft het gewillig toegelaten. Isaac was het ermee eens. Maar is dat toch een geloof geweest? Zowel van Abraham als van Isaac. Is toch niet te bevatten? Niet te bevatten. Dat een mens zoveel geloofskracht van de Heer kan krijgen. Dat hij dat doet. En dan uiteindelijk wanneer hij klaar staat om met het mes toe te stoten en de hals van zijn jongen door te snijden. Is het de engel roept. Abraham, Abraham, zie hier ben ik, Heer. Doe de jongen geen kwaad. Want nu weet ik dat u God lief hebt. En zelfs uw zoon, uw enige, mij niet zal onthouden. En dan kijkt hij achter zich. En die stem die komt van boven. Maar die stem die komt van achteren en vandaan. En dan kijkt hij achter zich. En ziet hij daar een ram. Met de hoornen verward in het struikgewaas. Beeld van de Heer Jezus Christus. Niet Isaac hoefde geofferd te worden. Niet Isaac moest de dood in. Maar Jezus Christus is door de Vader overgegeven. Hij is zijn zoon niet gespaard. En staat er, hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat woordje allen. Kan iedereen dat nou zo zeggen? Kan iedereen die dat leest nou zo op zichzelf toepassen? In een zekere zin ja. Want de boodschap van Jezus Christus die gekruisigd is. Is een boodschap die aan niemand mag worden onthouden. Er is een boodschap die tot heel de wereld komt. Dat er in het offer van Jezus Christus kracht is. Om de grootste van de zondaren te behouden. En dat er daarom niemand in de wereld kan zijn die kan zeggen. Ik heb te veel en te zwaar. En te lang. En te diep gezondigd tegen de Heer. Voor mij is er geen mogelijkheid om behouden te worden. Nee. Geen zondaar. Voor wie het offer van Christus ontoereikend zou zijn. Nee, die moordenaar op het kruis. Die had toch alles tegen. Hij kreeg geen sterrenbed. Maar als je het kruis een sterrenbed zou kunnen noemen. Dan was daar sprake van een sterrenbed bekering. Niet ter 11 uur, maar het was in feite 11:55. Dat hij tot zichzelf kwam. Maar dat hij toch echt moest beladen. Ik kan in dat koninkrijk van hem niet komen. Want dat heb ik niet verdiend. Wanneer ik verloren moet gaan. Wanneer ik verdoemd moet worden, dan moet ik beladen. Het is terecht. Dat heb ik verdiend. Maar dan die vraag die hij stelt. Wanneer gij in uw koninkrijk zijt gekomen. Gedenk u dan toch aan mij. En dat het antwoord. Dat boven alle verwachtingen uitgaat. Heden. zeg ik u, zult gij met mij zijn in het paradijs. Dat alle, dat zijn alle in die gehele wereld, klein, groot, blank, zwart, welke ras dan ook, mannen, vrouwen, meisjes, jongens, van alle mogelijke gradaties en standen, ja, uit heel de wereld vandaan, die verkoren zijn tot het eeuwige leven, en die zullen komen, geroepen door hem, verkoren door hem, maar ook geroepen door hem, en die leren te geloven, die hem gaan liefhebben. Paulus spreekt deze woorden uit aan het adres van al de gelovige broederen in Rome. En hij steekt hen een hart onder de riem, dat te midden van alle vervolging, te midden van alle nood en moeite, en u kunt het zich wel voorstellen dat de gemeente van Rome was een gemeente in de hoofdstad van het keizerrijk, dat die nog wel extra hadden te lijden onder de macht van de keizeren. En er is een keizer geweest, Nero heette hij, die op een buitensporige wijze de gemeente van Jezus Christus heeft vervolgd. En dan te midden van al die nood en die vervolging, en te midden van alles wat hen moet overkomen, is het daar dat Paulus zegt, dat God heeft zijn Zoon overgegeven voor ons alle. Ach, gemeente, mag u dat ook weten? Mag jij daar ook deel aan hebben? Mag u dat nou ook beluiden? Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dan is weer Paulus een voorbeeld. Wanneer hij in de Korinthebrief schrijft, hoe dat Jezus na zijn opstanding al de apostelen is verschenen. Zelfs op een zeker moment aan 500 broeders op één moment. En dan voegt hij eraan toe. En tenslotte, en ten laatste van alle, is hij ook van mij gezien als van een ontijdig geborene. Wat een vernedering. En dan kijk je tegen een Paulus op. Een Paulus zal zeggen, ik ben de allerminste. En ik ben de alleronheiligste. Ik was de meest verloren mens. De grootst mogelijke opstandeling. Maar hij heeft tot mij gezegd, u moet ik hebben. En u roep ik. Om mijn dienaar te zijn. En mijn naam te dragen onder de heidenen. Gemeente, laat dat een bemoediging mogen zijn. Er zijn er. Die hebben nauwelijks begrip. Er zijn er. Die niet tot hun verstand gaan komen. Maar wat zegt een Paulus? Ge zijt ook niet vele edele. Niet vele machtige. Maar het onedele. En het verachte. En heeft hij uitverkoren uit de mond van kinderen en zuigelingen, heeft hij zich lof bereid. Hij heeft hem overgegeven. Dat is wat. Jezus gaf zichzelf ook over. Hè? Toen de soldaten op hem afkwamen, daar in de hof van Gethsemane, heeft hij de soldaten gevraagd, wie zoeken jullie? En wij zoeken Jezus de Nazarener. Hij zegt, ik ben het. Ik ben het. En ze deinzen achteruit en ze buitelen en struikelen over elkaar heen. En dan liggen ze op de grond, één kluwe. In het pikken donker van de nacht. En ze kruipen weer overeind en dan komt nog een keer de vraag, wie zoekt u? Jezus de Nazarener. Dat zal wel wat op een andere toon hebben geklonken dan de eerste keer dat ze dat zeiden. En Toen zei Jezus, als u naar mij zoekt. Als u naar mij zoekt. Laat deze mijn discipelen gaan. Ik wil niet dat jullie je vergrijpen aan één van mijn discipelen. Maar als je naar mij zoekt, dan zal ik meegaan. En zo geeft hij zichzelf prijs. En de Vader geeft hem prijs. En dan zegt Jesaja, om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is toch het heerlijkste evangelie. Zijn wonden, zijn verbrijzeling, zijn rode striemen betekende voor elke zoon daar die voor hem baart genezing, vergeving, verzoening, vrede en een vrije aftocht. Hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Ik kom bij de laatste gedachte. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dan staat er een vraagteken achter. Maar het is niet dat het voor Paulus een vraag is. Die Paulus die maakt hier gebruik van de zogeheten retorische vraag. En Paulus die zegt, o de Vader die zijn eigen zoon niet heeft willen sparen. Maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? En zo is het dat Paulus die gemeente, de Godzaligen in Jezus Christus, moet inspreken. En een hart onder de riem steekt. Juist diegenen die zo kunnen twijfelen. En die zozeer zichzelf kunnen afvragen, is het wel voor mij? En die wellicht moeten zeggen, ik heb een tijd gehad dat de Heer in mijn leven sprak. En dat de Heer er zo duidelijk aanwezig was, maar het is nog zo'n poos geleden. En het is allemaal zo dor en zo leeg geworden. Dat ik me bij tijden afvraag van, is de Heer wel ooit met mij begonnen of ben ik zelfs soms begonnen? En dat je niet meer weet hoe dat je het hebt. En dat je niet meer weet waar dat je je bevindt. En dat je nog bekeerd of dat je onbekeerd bent. En dat je eindelijk moet zeggen, ik vrees dat ik nog met alles onbekeerd ben. En dat ik buiten het genadeleven me bevind. En nou juist diegene waar de Heer toch eenmaal is geweest. Waar hij toch eenmaal heeft gesproken. Die zal hij niet loslaten. Hoe hoog de zee ook kan gaan. Hoe groot de dood ook kan zijn. Hoe ontzaggelijk dat de aanvechting ook kan zijn. Hoezeer dat er van binnen ook kan stormen. Hoezeer dat er van binnen ook geluiden zijn. Dat je niet graag zou willen dat het ergens op de muren stond geschreven met uw naam erbij. En toch de Heer weet. Wat er van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten en dat wij stof ten alle tijden van jongs af aan zijn geweest. En dan zegt Paulus, en zal ons met hem alle dingen schenken. Hij zegt met hem, hij staat op de eerste plaats. Ja, ik wil graag bekeerd worden. Ik wil graag naar de hemel toe. Ik wil graag met God mogen zijn. Ik wil graag dat eeuwige geluk tegemoet. Ik wil het ook graag weten. Dat ik een kind van God ben. Ik wil zo graag zekerheid hebben. En er was eens iemand. En aan die stelde ze de vraag. Bent u een kind van God? En die persoon die gaf als antwoord. Dat weet ik niet. En waarom zei hij dat? Dat kwam door de aanvechting. Dat hij zei, ik weet het niet. Maar hij zei er nog wat bij. God de Vader weet het. Of dat ik het ben. Is voor mij genoeg. En dan lees ik van een kolbrugge. Dacht dat het staat in een gouden scepter toegereikt, dat bekende dagboek. Hij zegt, ik heb het gehad. Dat ik aan alles twijfelde. En dat ik zelfs eraan twijfelde. Of er wel een God in de hemel is. Hij zegt, toen was ik alles kwijt. Ik had niets meer. En toen God liet zien dat hij er toch is, dat was ik toen blij. En toen ging het er nog niet eens over of dat hij mijn God is. Maar alleen aan het feit dat ik op dat moment mocht geloven dat hij is. Wat gaf me dat een troost. O gemeente, het gaat niet allereerst om de hemel. En het gaat niet allereerst om de zaligheid en het eeuwige geluk. Het gaat om hem. Wanneer ik hem maar heb. Wanneer hij maar mijn deel is. En zo zei er eens iemand. Ik ben liever met God in de hel. Dan zonder God in de hemel. Misschien dat u zegt, ja, dat vind ik een beetje een rare praat. Maar dat heeft toch alles ermee te maken. Het gaat allereerst om hem. Maar datgene wat hij is. En dat wat Jezus Christus is. Is toch niet los te maken van alles wat hij schijnt. En daarom staat er. Hij zal ons ook met hem. Alle dingen. Schenken. Alle dingen. Een kind wil graag alles hebben. Een kind is niet tevreden met één snoepje. Al liefst natuurlijk twee. En twee is ook niet genoeg, dan moeten er drie zijn. Een kind wil altijd wel. Zo ben ik eigenlijk ook. Maar de Heere weet wat u nodig hebt. Hij weet wat jij nodig hebt. En Paulus? Ja, kom weer bij Paulus. Paulus had iets. Dat was hij liever kwijt dan rijk. Dat was een doorn in zijn vlees. Wat het er ook mag zijn geweest. Maar het heeft een geweldige geplaagd. Dat vond hij zo moeilijk. Toen heeft hij gevraagd wel drie keer aan de Heer of dat het weggenomen mocht worden. En wat zei de Heer? Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wat in jouw zwakheid volbracht. Toen begreep hij het. En toen zei hij. Dan zal ik roepen in mijn zwakheid. Maar als ik zwak ben. Dan ben ik machtig. Alle dingen. Alle dingen. Toen Jezus op een dag zijn discipelen erop uitstuurde. Zonder portemonnee. Zonder voedsel. Zonder iets waarmee ze zich in het leven konden staande houden. En dat hij hun de opdracht gaf om van hem te spreken. Toen kwamen ze weer terug. En het was opgetogen dat ze het uitriepen. Zelfs de boze geesten die waren aan ons onderworpen. En Jezus vraagt later. Toen ik er u uitstuurde. Zonder portemonnee. Geen geld, geen pinpas. Helemaal niets. Heeft het u ook toen aan iets ontbroken? En ze zeiden, niets, Heere. Het heeft ons nergens aan ontbroken. Hij schenkt alle dingen. Misschien maar heel weinig. Maar dat weinige uit hem is alles. Esau zei tegen Jacob, Jacob, ik heb je geschenk niet nodig. Het was een groot geschenk dat Jacob naar Esau had toegestuurd. Maar Esau zegt, Jacob, ik heb het niet nodig. Maar ik heb veel. Ik heb heel veel. En Jacob zei, ik heb alles. Ik heb alles. Want ik heb God tot mijn deel. Hij is zichzelf aan mij geschonken. Schenken staat er. Zo echt Bijbels woord. Ja, ik ga eindigen. Maar schenken, dat is echt zo'n Bijbelse uitdrukking. Je zou het ook kunnen weergeven met geven. Dat is toch te zwak. Want ik kan iets aan u of jou geven. Wat u ook toekomt. Waar u ook recht op hebt. Maar schenken. Dan ontvang je iets. Onverdiend. Sterker nog. Je ontvangt iets. Waar je geen recht op hebt. Dat je het juist zou hebben verdiend. Dat de Heer dat niet geeft. En dat heet genade. Het woord dat hier is weergegeven met schenken. Dat betekent. Hij geeft het uit genade. Met liefde. Hij schuilt de zondaar zijn misdaden kwijt. En zo is het ook dat de tollenaar in de tempel, dat is het laatste. En dat is het gebed geweest van menigeen die de Heer mocht gaan leren kennen. En die aan het einde van zijn leven komt. En bij wie de bevindingen en de ontmoetingen met de Heer hem uit de handen zijn gevallen. En die heel zijn leven wat hij heeft meegemaakt wel kwijt kan in een paar regels op de achterkant van een postzegel. En die dan moet beleiden. O God, wees mij de zondaar genadig. Ik noem de Kolbrugge. Dan noem ik ook de tweede vrouw van Kolbrugge. Die op haar sterrenbed lag. Als een kind God. Maar ze begon te eilen. Zat het zwaar in haar sterven. En ze ijlde 2 uren lang. En toen knielde haar man bij haar bed. Ze deed haar ogen open. En ze zag hem en ze zei, ben je er? En toen zei ze, o God, wees mij de zondaar. En toen kwam er niets meer. Een snik. En ze was weg. En Kolbrugge zei toch, let op de oprechte, zie op de vrome, want het einde van die man of vrouw zal vrede zijn. Eeuwige vrede, met niets kom ik aan. Het scheepje, alle zijden gestreken, alles gaat eraan, maar zo binnen te mogen komen. In de haven van je begeerte. Dat is eeuwig hem groot te maken. En het uit te jubelen. Gij hebt uw zoon niet gespaard. Maar gij hebt hem voor ons overgegeven. Ja, gij hebt ons met hem alles geschonken. Is dat niet rijk? Dat is pas echt rijk. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 56, vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er volgt, 56, 5. zingen tenslotte 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. 68, 10. Gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.